Je luistert naar Plaatsdelict Extra, een true crime podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Seizoen 3, aflevering 5. Dit dossier gaat over het duo Spik en Span. Wat dan weer een oud-Nederlandse uitdrukking is die zoiets betekent als geheel schoon en opgeruimd. In sommige gevallen betekent het tot in de puntjes verzorgd. Voor meer dossiers, kijk dan op mijn Instagram pagina plaats.delict_podcast. Het duo werd in het criminele milieu Spik en Span genoemd. Deze harde criminelen stonden erom bekend tegenstanders bruut en efficiënt uit de weg te ruimen. Het gaat om Sam Klepper en John Miramit. In deel 1 gaan we het hebben over Sam Klepper. Sam Klepper werd als Simon Klepper op 29 april 1960 geboren in Amsterdam. Hij groeide op in de Jordaan, in het centrum en de aangrenzende Kinkerbuurt, in Oud-West. Sam Klepper begon als een kleine rover in de Kinkerbuurt en sloot zich aan bij een vriendclubje met onder meer Johnny Miramit, Kees Houtman en George van Kleef. Deze Kinkerbende werd later ook wel Houtmanbende genoemd, naar de leider Kees Houtman. Onder Kees Houtman sleutelde de groep zodanig aan hun werkwijze dat de overvallers door hun slimme aanpak bij de recherche ook wel de Denkers werden genoemd. Aan de groep werd in totaal minimaal 41 gewapende overvallen in Nederland en België toegeschreven, gepleegd van 1982 tot 1986. De bende had het volgens de politie gemunt op zeker 20 geldtransporten, 15 banken en postkantoren, 2 posttreinen, 3 vertegenwoordigers in sieraden en 1 juwelier. De totale buit werd in de jaren die zij onderzocht geschat op een slordige 12,3 miljoen gulden. In 1985 was er een hogeschoolramkraak in Groningen, met shovel en vrachtwagen, dwars door een hek en een kogelvrij raam. Buit 3 miljoen gulden en de overvallers kwamen veilig weg. Sam Klepper en zijn vaste maat John Miramit leerden in deze jaren dat brutalen de halve wereld hadden. Ze zeiden gewoon, geef maar op. In Amsterdam-Bijlmer kon je gewoon een posttrein tot staan brengen om die te beroven. Helaas zat er die keer alleen gewone post in de postzakken, maar ze kwamen wel weer goed weg. Sam Klepper, John Miramit en Kees Houtman hadden zich in de jaren 80 tot legendes kunnen verheffen als het hun gelukt was de Nederlandse Bank in Amsterdam te beroven. Ze lieten met dat doel een handlanger watervlugge manoeuvres oefenen met een gestolen hoogwerker in een loods in westelijk havengebied. Daar kreeg de politie echter lucht van en de bestuurder van de hoogwerker werd vervolgd voor diefstal. Midden jaren 80 viel de Houtman-bende vanzelf uiteen en gingen de kernleden ieder hun eigen weg. Sam Klepper en John Miramit sloten zich aan bij Klaas Bruinsma. Ook Kees Houtman ging in de harshandel. Klaas Bruinsma exporteerde koffieshop als de Buggy in de Jacob van Lennepstraat. Zo pioneerden Sam en John verder en combineerden ze de filosofie van geef maar op met de harshandel en doortastendheid die Klaas Bruinsma goed kon waarderen. Zo ontstond ook de term Spik en Span, naar een destijds populaire alsreiniger. Indien gewenst ruimde Klepper en Miramit netjes op en maakte alles blinkend schoon. Tegen het einde van de jaren 80 waren de sterren van Sam Klepper en John Miramit naast die van Klaas Bruinsma al hoog gestegen in de onderwereld van de hoofdstad. En toen Klaas Bruinsma in 1991 werd geliquideerd, ging het met hun alleen nog maar bergopwaarts. Hun reputatie was al bijna genoeg om van te leven. Voor de moord op Klaas Bruinsma werd Martin Hoogland veroordeeld, die contacten had met de Joegoslaven, die toen de tijd veel in Amsterdam waren. In de jaren 90 had journalist Bas van Hout van Sam Klepper gehoord dat Klaas Bruinsma was uitgeschakeld door zijn eigen vennoten, omdat Bruinsma voor de groep een gevaarlijk en ongelijk projectiel aan het worden was. Door zijn drugs- en drankgebruik en zijn wispelturige gedrag was hij een gevaar geworden. Sam Klepper zou tegen Bas van Hout hebben gezegd dat erom is geloot wie het contract voor de huurmoord moest uitzetten. Min Kok zegt bij dit gesprek aanwezig te zijn geweest en bevestigt het verhaal van Bas van Hout. Hij zegt dat via een loting werd bepaald wie Bruinsma moet omleggen. Sam Klepper en John Miramit wonnen die loting niet. Min Kok zegt dat hij destijds hoofdschuddend de openhartigheid van Sam Klepper aanhoorde en Klepper daarover zelfs aanstootte. Sam Klepper zei toen tegen Bas van Hout, als je dit publiceert, schiet ik je dood. Sam Klepper en John Miramit zouden zichzelf hebben weggetipt in de zomer na de moord op Bruinsma. Ze werden met een voorraadje vuurwapens op een parkeerplaats in de buurt van Alkmaar ingerekend door de politie. Wat precies hun motief was om zichzelf zo aan te geven is onduidelijk. Of misschien waren ze werkelijk bevreesd voor Joegoslavische moordenaars. Bekend is dat Sam Klepper en John Miremet er geen enkel probleem in zagen partijen drugs die naar hen waren toegezonden onbetaald te laten. Ook partijen zonder betaling overnemen was voor hun geen bezwaar. Het maakte hen natuurlijk niet bijzonder geliefd, maar deze ripperij paste in Sam Kleppers filosofie. Het was voor hem immers eten of gegeten worden. Niettemin is het volgens Min Kok een fabeltje dat de twee eind jaren 80 en partij Hars ter waarde van 11 miljoen Duitse marken zouden hebben geript. Een verhaal dat al jaren de ronde doet in de media. Volgens Min Kok speelde dit probleem pas rond 1996 en ging het niet om een rip, maar een conflict over de betaling van een zending Zwart-Afghaanse Hars. Het kwam erop neer dat Sam Klepper en John Miremet van Wallen-ondernemer Mahdi Boersum en partij Hars van hoge kwaliteit hadden ontvangen, terwijl levering van lage kwaliteit was afgesproken. Het spreekt vanzelf dat Klepper en Miremet, eenmaal gezegend met de partij Zwarte Afghaanse van eerste kwaliteit, het prijsverschil niet wilden bijleggen. Mahdi Boersum, bevriend met Joegoslaaf Sreten Josic, heeft toen een criminele boete aan de Nederlanders opgelegd van ruim 11 miljoen gulden. Sam Klepper piekerde er niet over om aan die boete tegemoet te komen. Hij was wel de allerlaatste die zich zou laten intimideren. Maar dan krijgt Sam Klepper in september 2000 het bericht dat zijn compaan Jan de Snor Vemer is neergeschoten. Een parkeerplek op de Haarlemmerdijk in Amsterdam op zaterdagavond 23 september 2000. Rond 7 uur zit er een grote man in een rode Volkswagen Golf, mobiel te bellen met zijn vriendin in Spanje. Een schutter stapt in zijn dode hoek. De knallen komen van dichtbij en Jan Vemer is op slag dood. Twee mannen gaan er vandoor op een gereedstaande motor. Slordigheidje, een flesje Spa Blauw en wat peukjes blijven achter in een steeg om de hoek. Hij is een bekende crimineel die een grote rol heeft gespeeld in de Nederlandse drugshandel van de jaren 90. De dood van Jan Vemer luidt een groot aantal historisch onderwereldafrekeningen in, grofweg van 2000 tot 2006. Na Jan Vemer zou Sam Klepper volgen. Na Sam Klepper kwamen Mahdi Boersum, diens broer Adel Boersum, George Plieger, Cor van Hout, Jules G., Willem Enstra, Evert Hinkst, Johnny Miremet, Kees Houtman, Gijs van Dam junior en Thomas van der Bijl. De moord op Jan Vemer en al die andere moorden die zouden volgen maken deel uit van een wijdvertakte geschiedenis van onderlinge twisten, in de volksmond ook wel de Amsterdamse onderwereldoorlog genoemd. Wat Sam Klepper het meest stoorde was dat er geen antwoord kwam uit zijn club. Het was voor iedereen duidelijk, de Vemer-liquidatie was een high-profile moord. Als Jan kan worden omgelegd, dan is niemand veilig. Wij ook niet, concludeerde Klepper. Ik maak me druk, ligt tussen de zandzakken en zij gaan zonder beveiliging fluitend in de ronde. Kijk naar andere kopstukken uit de Amsterdamse milieu. En Willem Holleder, die rondhangt in de horeca van Cornelis Schuitbuurt. Of neem een Hilles, die zit te klussen in zijn loods in Amsterdam-Noord. En is op de avond van de liquidatie van Jan Vemer in een feestelijke bui. Dat is door meerdere personen waargenomen. Vroeger was het altijd als iemand van onze groep aangevallen wordt, worden we allemaal aangevallen. Nu loopt iedereen rond alsof er niets gebeurd is. Sam Klepper constateert dat hij de enige is die voorzorgsmaatregelen neemt en dat hij daarbij geïsoleerd raakt. En zij lopen fluitend zonder beveiliging rond, terwijl ik niet eens Vemer zakenpartner ben. Die gedachte liet Sam Klepper niet meer los. Hij voelde dat hij de volgende kon zijn. Niemand zou Jan Vemer hebben omgelegd zonder dat de raad van bestuur daar toestemming voor had gegeven. Of anders zou er met man en macht gezocht worden naar de opdrachtgevers. Maar sancties en zoekacties naar de daders bleven uit, constateerde Klepper. De overige leden van de Delta-groep leken op hun luieren te rusten, waren niet in paniek en bestierden kennelijk hun zaken alsof er niets was gebeurd. Hij vermoedde dat hij nu aan de beurt was en had verregaande veiligheidsmaatregelen genomen. Kevlarbescherming, wapens en een anti-sniper. De moordenaar moest van goede huizen komen om hem om te leggen, zei hij. Toch voelde hij zich niet in zijn comfortzone. Het was duidelijk, hij wilde uitstappen met een pagina grote advertentie in de Telegraaf. Uiteindelijk vond hij dat geen goed idee. Misdaadverslaggever Bas van Hout heeft vaak met Sam Klepper gesproken. Hij maakte een boek over zijn leven. De laatste keer dat hij Sam Klepper ontmoette was in café Wildschut aan de Amsterdamse Roelof Hartplein. Hij zat achter in de zaak en vertelde dat hij wachtte op een lijfwacht. Die kon elk moment ingevlogen worden vanuit Bosnië. De Bosniër luisterde naar de naam Farid uit Sarajevo. Was lid van een beruchte anti-sniper unit van de beruchte generaal daar. Klepper had alle vertrouwen in zijn nieuwe schild. In dat gesprek met Bas van Hout vertrouwt Klepper hem toe dat hij denkt dat Vemer door zijn eigen kring is gedaan. Met name Dino Sorel en Stanley Hillis nemen een prominente verdachte rol in. Ze namen voor de deur van Wildschut afscheid. Sam Klepper vertelde hem ook nog dat hij een belangrijke afspraak had die meer licht moest werpen op de liquidatie van Jan Vemer. Hij had een afspraak met De Pet, een belangrijke contact van Jan Vemer. De Pet was jargon voor een belangrijke informatiemakelaar die het criminele netwerk van Sam Klepper, John Miremet, Jan Vemer, Min Kok en Stanley Hillis tegen betaling van gevoelige politieinformatie voorzag. Dan weet ik wel met wie hij een afspraak hebt, zei Bas van Hout tegen Sam Klepper. Jan Vemer had hem namelijk voor zijn dood voorgesteld ex-politieman Hans. Had onder zachte dwang van de snor volledige openheid van zaken gegeven over zijn dubbelrol bij de politie en het criminele milieu. Sam Klepper schrok en leek aangeslagen. Hij zei tegen Bas, dat is echt levensgevaarlijk. Publiceer die naam alsjeblieft niet. Dan breekt de pleuris uit. Daarna stapte hij in, gebaarde druk tegen Miremet en reed weg. Sam Klepper verblijft vaak in een dure torenflat aan de Van Luijenberglaan in Amsterdam-Buitenveldert. Pal naast winkelcentrum Gelderlandplein. Voor Ferrit werd elders in de buurt een bescheiden appartementje geregeld en ingericht. 3 weken na de liquidatie van Jan Vemer helpt Sam zijn nieuwe lijfwacht met de inrichting van diens nieuwe woning. Om precies te zijn, Ferrit krijgt een televisie cadeau van Sam, die opgehaald moet worden bij diens flat aan de Van Luijenberglaan. In de middag van 10 oktober 2000 lopen Sam Klepper, zijn assistent Peter B. en lijfwacht Ferrit het gebouw uit. Wat ze niet weten is dat er een schutter op de loer ligt. Ferrit heeft in plaats van een wapen zijn nieuwe televisie in zijn handen. Deze fout is onoverkomelijk. De kwetsbaarheid van elk doelwit is het grootst op de momenten dat deze over de stoep naar zijn auto wandelt. Juist dan moet een lijfwacht een schutter zien voordat deze zijn wapen tevoorschijn heeft gehaald. Met een televisie in zijn handen is Ferrit op de monumentale manier te laat. Sam Klepper stort getroffen neer. Hij lag met gespreide armen op het asfalt en de moordenaar rent weg. Zijn schoudertas met kogelwerend Kevlar lag nutteloos naast hem. Aan het oog van de schouderband hing een 2-schots .22 vuurwapen in de vorm van een afstandsbediening. Het wapen was ongebruikt. Klepper was met een salvo uit een pistoolmitrailleur koelbloedig doodgeschoten. 4 kogels van kort afstand afgevuurd vanuit een paraplu maakten effectief een einde aan zijn gewelddadige regime die 2 decennia had geduurd. Sam Klepper is op 40-jarige leeftijd vermoord. Schiet dan, zou Peter B. hebben geschreeuwd. Nu komt Ferrit ten tweede maal te laat. Hij begint te hollen en vuurt een aantal schoten af, maar raakt de weggerijde Volkswagen Polo met geen enkele kogel. Het enige wat hij raakte was een flatgebouw en een bejaarde man. Opmerkelijk voor een voormalig frontsoldaat. De conclusie over deze aanslag was inside job. Later vindt de politie naast de Amstel onder de ringweg A10 een tas met een Ingram pistoolmitrailleur en ook een uitgebrande polo in Amsterdam-Oost. Hij werd een bedreiging en had zijn Enstra-beleggingen zo'n 100 miljoen gulden witgewassen in panden teruggeëist. Anders zou hij Willem Enstra en zijn broer, de rechterhand Heiko, persoonlijk en met plezier afslachten. Iedereen had de dader kunnen zijn. Volgens eigen zeggen had het duo een bus lading slachtoffers op hun geweten. Was het een wraakluchtige familielid, een van tientallen investeerders in het criminele Enstra-fonds, een gabber of een concurrerende bende geweest? Of waren het eigen vrienden die genoeg hadden van dit duo en hun geweldsmonopolie in het milieu? Had Sam Klepper het bij het goede eind toen hij dacht dat de aanslag uit zijn eigen kring zou komen? Alles wees in die richting. De telefoontaps van de politie staan in de weken direct na de dood van Jan Vemer en Sam Klepper roodgloeiend. Een wijde kring van bekenden in de Amsterdamse criminele wereld komt onder de tap te staan, zo de politie hun telefoon al niet tapte. En doordat een aantal getapte personen redelijk vrij uitspreekt over de telefoonlijn, lijkt de recherche akelig dichtbij een oplossing van de klepperliquidatie te komen. In de afgeluisterde telefoongesprekken bespreken zware criminelen wie Sam Klepper zou kunnen hebben doodgeschoten. De opdrachtgevers treden in contact met iemand die kennelijk met de twee kampen banden onderhoudt. Deze persoon is voor het grote publiek een onbekende, maar binnen de Amsterdamse onderwereld alom berucht figuur, het is Norbert S. Kort na de dood van Klepper komt deze drugshandelaar op de radar van de CIA, de criminele inlichtingeenheid. Deze wat flamboyante, hippie-achtige, maar toch ook bloedlinke harsdealer is lange tijd met Sam Klepper en John Miremet opgetrokken. Er wordt door de CIA opgetekend dat deze Norbert S. vertelt enkele uren voor de liquidatie op Sam Klepper gebeld te zijn door niemand minder dan Sreden Joka Josic, de leider van de Jugo-maffia in Amsterdam. Op een gegeven moment zou Josic tegen Norbert S. hebben gezegd: "Kijk zometeen maar eens op teletext." Norbert S. begrijpt aanvankelijk niet wat de Jugo-gangster ermee bedoelt, totdat niet veel later het nieuws naar buiten komt dat Sam Klepper is doodgeschoten. Om te laten weten dat het ernst is, heeft de opdrachtgever dus een lijst gemaakt van alle Nederlanders die eraan gaan. Op de lijst staan Klepper, Vemer en Miremet. Dat gegeven wordt ook aan journalist Bas van Hout doorgebriefd in een e-mail. Bas van Hout werd ook op de avond na de liquidatie van Sam Klepper opgebeld door Willem Holleder voor een afspraak. De toon was opmerkelijk vriendelijk. Willem Holleder was een belangrijke wagon in de trein van Klepper Miremet. Eentje die vroeg of laat losgekoppeld dreigde te worden. Willem Holleder vroeg of Bas van Hout die avond nog naar het kantoor van Bram Moskowitz aan de Spiegelstraat wilde komen. Dit is er volgens journalist Bas van Hout gebeurd. De altijd formele Moskowitz begroette me amicaal en informeel. Overhemd zonder stropdas, opgestroopte mouwen, Johnny Miremet omhelsde me. Hij was helemaal emotioneel door het verlies van zijn bloedgapper. Hij was aangeslagen en had gehuild. De rood omrande ogen lieten oprecht verdriet zien, maar hij hield zich flink. Miremet maakte grappen dat de tv nog heel was die lijfwacht Farid had gedragen. Daardoor heeft hij niet op tijd kunnen schieten. Hij had zijn handen vol. In het majestueuze kantoor van Mr. Bram wilde John Miremet weten of ik een idee had wie Sam had vermoord. Wat hij tegen me had gezegd toen ik hem kort daarvoor had gesproken. Sam had me verteld dat hij ervan overtuigd was dat Jan Vemer in de val was gelokt en vermoord door zijn eigen achterban. En dat hij de volgende zou kunnen zijn. Dat er tegenmaatregelen en actie zou worden ondernomen was overduidelijk. John Miremet zou het hier niet bij kunnen laten, nog voor zijn gabber, nog voor zichzelf. Hij ging met alle mogelijke middelen op zoek naar de dader. De wraak voor de moord op Sam Klepper zou niet lang op zich laten wachten. Of het nu klopt dat de groep van Sreten Josic verantwoordelijk is voor de moord op Sam Klepper is niet zeker. Wel is zeker dat er wordt geschermd met een dodenlijst en dat John Miremet eind oktober 2000 weet dat er namen uit zijn groep op de lijst figureren en dat Miremet weigert te betalen. Ook zeker is dat de tijd van praten even voorbij is en dat de tijd van schieten is aangebroken. Een lange schutter met een gorillamasker opwandelt op 17 november 2000 het Japanse restaurant Kobe binnen. Hij doodt met automatisch vuur in ieder geval een man uit de kring van Sreten Josic. Twee mannen uit zijn gezelschap komen ook om het leven. Een ander probleem voor Miremet is de persoon Cor van Hout, de oud-Heineken-ontvoerder die gezien wordt als bondgenoot van Sreten Josic. Er zijn mensen die denken dat Cor van Hout heeft meebetaald aan de klepperaanslag. De inlichtingendienst van de politie schrijft in die periode informatie binnen te hebben gekregen dat Cor van Hout mensen benaderde om Klepper, Miremet en Holleder te liquideren. Cor van Hout zou 800.000 gulden hebben geboden voor de liquidatie van Klepper en Miremet om de mislukte aanslag op hemzelf in 1996 recht te zetten. In de nacht van 20 op 21 december 2000 komt Cor van Hout samen met zijn lijfwacht aan bij de woning van zijn vrouw Sonja. Als hij uit de auto stapt, wordt hij van afstand beschoten met een sluipschuttersgeweer. De kogels komen uit de bosjes langs de kant van de weg. Cor van Hout duikt naar de grond en blijft daar enkele minuten liggen, net als zijn lijfwacht. De kogels hebben Cor van Hout weer gemist en de tweede aanslag op Cor van Hout is ook mislukt. De kogels raken alleen de woning en de auto. Volgens een procesverbaal van de CIA zou John Miremet een prijs van 1 miljoen op het hoofd van Cor van Hout hebben gezet na de moord op Sam Klepper. Een liquidatie die Cor juist niet had gepleegd. John Miremet en Sam Klepper hebben altijd hoog spel gespeeld in de drugshandel en vele vijanden gemaakt. En ook laten opruimen. In het milieu worden ze nog altijd verantwoordelijk gehouden voor de moord op criminele vader van Sretan Josic, Duja Bezirovic. Onder andere deze zaken leiden ertoe dat de prijs op hun hoofd komt te staan. Ben ik daarna Klepper de volgende die wordt afgeschoten door Sretan Josic, raast door het hoofd van John Miremet? Daar gaan we het in deel 2 van Spik en Span over hebben. Een week na de liquidatie werd journalist Bas van Hout uitgenodigd in Angel Place, het clubhuis van de Amsterdamse Hells Angels, voor de opgebaarde prospect Klepper, Sam Klepper alias 666, Satans Sophie-nummer, wachtte een staatsbegrafenis in Angelstijl. Het was een mooie concie geweest. De openlijke macht van de motorgroep en de bikers die weer profiteerden van de reputatie en het criminele netwerk van de prospect. Kosten nog moeite werden gespaard om Sam Klepper een maffia, angelwaardige uitvaart te bezorgen. Politiebegeleiding en observatie, uitgestippelde route door de Jordaan langs het hoofdbureau van de politie en de beëierde klokkentoren van de Westerkerk. Vuurwerk, motorstoet, eindbestemming, begraafplaats, Sint Barbara aan de Spaandammerdijk. Meer dan 500 belangstellenden. Toet Crimineel Nederland was voorafgaand aan de begrafenis aanwezig geweest bij de afscheid in Angel Place, aan de Wenkebachweg. Afwezigen bij die ceremonie waren per definitie suspect. Buiten de poort straalden de observatiecamera's hun data over naar het hoofdbureau van politie en werden de rouwenden nauwgezet in kaart gebracht. Il-president Willem van Bokstel in vol ornaat wachtte Bas van Hout op bij de poort. Er was een extra feesttent bijgezet op het terrein om de honderden gasten te ontvangen. Willem en ik zagen elkaar niet vaak, maar als we elkaar zagen, was het een joviaal weerzien. Willem was een handig stratendiplomaat en wist zich handig en positie te verwerven in het penose bolwerk De Wallen. Deed nooit rare of gevaarlijke uitspraken, had voor de buitenwereld een onberispelijke staat van dienst, was goede maatjes met het gemeentebestuur en had een wapenmachtiging voor een vuurwapen met munitie, dat hij thuis mocht bewaren. Dus had hij kennelijk een blanco strafblad. Anders kon je zo'n bewijs van goed gedrag en geweldloosheid wel vergeten. Kortom, de ideale knuffelangel. Nu was hij ceremoniemeester van zijn ondergeschikte, prospect 666. Willem van Bokstel nam Bas van Hout mee naar de heilige der heiligen van de club. We liepen langs tal van zakenlui, COC's, Captains of Crime en andere roemruchtige leden van de Nederlandse penose. Willem Holleder, Johnny Miremet, Willem Smit, Harry S., Donald G. en HNU waren bezoekers van het honk. Zoals te lezen is in het boek van Bas van Hout, begeleidde president Willem van Bokstel hem in het donkere, na schraal bier stinkende clubhuis langs de oude bar, die grensde aan de opbaringsruimte. De prospects voorzagen de gasten rijkelijk van drank. De jongste zoon van Sam telde guldens die hij had gekregen voor het halen van drankjes. Sams weduwe Sandra begroette me vriendelijk. Op de achtergrond dreunde Riders on the Storm van de Doors. De president zijn ene hand stevig op mijn schouder om me niet kwijt te raken en de andere hand gebruikte om rouwende weg te duwen. Baande zich een weg naar het sanctuarium. Een kleine, met zwarte doeken gedrapeerde ruimte. Spik, de criminele wederhelft van het duo Spik en Span, lag in het midden van de gordijncirkel opgebaard in een luxe kist. Vul clubcollars, handen gevouwen over zijn bikersjack. Custom Harley Davidson fatboy met oranje tank aan zijn zijde. Hij droeg een vette platina AFFA armband, Angels Forever, Forever Angels, belegd met diamanten ter grootte van maïskorrels. De airco onder de kist zoemde luidruchtig. De gevreesde crime boss had een sirene-uitdrukking op zijn gezicht. Het leek alsof hij zich elk moment kon uitrekken en zo, het is wel weer leuk geweest, kon uitroepen. Maar Sam bleef liggen. Maar was Willem van Bokstel wel zo geweldloos? Want op 19 december 2000 vielen 10 leden van Hells Angels vlak voor de uitzending de studio binnen van waaruit Barend en Van Dorp werd uitgezonden. Ze eisten dat ze voortaan als motorclub zouden worden omschreven. Verschillende personen, onder wie de beide presentatoren, liepen klappen op. In het begin van de uitzending van die avond boden Frits Barend en Henk van Dorp excuses aan voor het feit dat ze de Hells Angels een criminele organisatie hadden genoemd. Bij de mishandeling van het duo zou toenmalig Hells Angel-president Willem van Bokstel betrokken zijn geweest. Hier hoor je dat fragment.
We hebben zojuist bezoek gehad van de Hells Angels. En zij willen benadrukken dat de Hells Angels uitsluitend een motorclub is. Zij zijn het zat dat wij ook in dit programma allerlei verdachtmakingen over hun uiten en zeggen daarbij. Corrigeer dat bij deze. Frits, wat is jouw nieuws?
Dat ik hier voor de camera mijn excuses daarvoor moest maken bij deze.
Jan Vemer en Sam Klepper werden geliquideerd. Mogelijk in opdracht van de Joegoslavische maffia Sreten Josic. Maar volgens Willem Enstra in opdracht van Willem Holleder. In 2003 werd Sreten Josic weer uitgeleverd aan Servië. En daar veroordeeld voor moorden. Ondertussen ontfermt Willem Holleder zich over de weduwe van Sam Klepper, Sandra den Hartog. Met wie hij zelfs een affaire begint. Tijdens een ruzie zei hij dat hij Klepper had laten liggen, aldus Sandra. Dat kwam heel hard binnen. Sandra heeft vervolgens contact opgenomen met Holleder's zus Astrid op zoek naar bevestiging. Astrid gaf haar die. Desondanks zette Sandra de relatie met Holleder voort. Het was veiliger om hem in de buurt te houden dan hem te verlaten, verklaarde ze. Sandra zei dat ze na telkens terugkerende hevige ruzies over een van haar kinderen Holleder uiteindelijk wel op een afstand is gaan houden. Uiteindelijk heeft ze de relatie beëindigd. Dit was Plaatsdelict Extra. Zoals ik aan het begin van deze podcast zei, de dood van Jan Vemer leidt een groot aantal historische onderwereldafrekeningen in. Grofweg van 2000 tot 2006. Na Jan Vemer zou Sam Klepper in 2000 volgen. Na Sam Klepper kwamen Mahdi Boersum in 2002, diens broer Adel Boersum in 2004, George Plieger, Cor van Hout en Jules G. in 2003, Gijs van Dam junior en Willem Enstra in 2004, Evert Hingst, Johnny Mierenmet, Kees Houtman en George van Kleef in 2005 en Thomas van der Bijl in 2006. Het OM beweert medio zomer 2018 dat er glashelder uitblijkt dat Willem Holleder verantwoordelijk is voor meerdere van deze liquidaties. De neus werd zoals bekend in 2019 veroordeeld tot levenslang. In deel 2 kijken we naar de andere helft van het duo Spik en Span, John Mierenmet. Hoe heeft hij de moord op zijn maat beleefd? En is hij zelf ook bedrogen en uiteindelijk jaren later geliquideerd? Bedankt voor het luisteren en kijk voor meer op mijn Instagram pagina op plaats.delict_podcast. Tot dan!